Hallo allemaal kindertjes. Jullie kennen mij helemaal niet, maar ik zal me even voorstellen. Ik ben Lotje en ik wilde eigenlijk bij jullie langskomen vandaag echt op zondag. Gewoon in de kinderdienst. Maar hé, toen hoorde ik dat er geen kinderdienst even is. Maar toen dacht ik, dan ga ik gewoon een leuk filmpje voor de kinderen opnemen. Is dat een goed idee? Ja hè, ik denk het ook wel. Ik heb iets bij me. En misschien kennen jullie deze vis wel, want ik hoorde dat jullie wel eens in de kring de vis naar elkaar mogen gooien, zo laten zwemmen. En wie de vis heeft, mag dan iets vertellen. En ik wilde eigenlijk vandaag iets aan jullie gaan vragen in de kring. En dat is, wat is jouw mooiste verhaal uit de Bijbel? En waarom vind je dat zo'n mooi verhaal? Nou, en dan wilde ik dus eigenlijk zo de vis gooien. En dan wie hem vangt, die mag het vertellen. Maar ja, dat gaat niet denk ik hè. Zullen we het proberen dat ik de vis naar jullie gooi? 1, 2, kom op visje door het scherm heen. 1, 2. En? Hebben jullie hem? Nee hè, want ik zie hem hier. Hier ligt hij voor mij op de grond. Nou ja, weet je wat dan wel leuk is? Dan ben ik natuurlijk gelijk zelf aan de beurt om mijn lievelingsverhaal te vertellen. Kijk, wat dan gooi ik zo. 1, 2 en ja hoor, naar Lotje. Ik heb hem gevangen. Nou, ik ga jullie vertellen wat mijn lievelingsverhaal is. Mijn lievelingsverhaal is het verhaal van David en de grote reus Goliath. En weten jullie, toen ik het verhaal voor het eerst hoorde, toen dacht ik, nou, dat is niet zo moeilijk hè. Wie er dan gaat winnen als ze tegen elkaar een beetje zo gaan vechten, gaat natuurlijk die grote reus winnen. Maar toen had ik gehoord dat niet de reus ging winnen, maar David. En toen dacht ik, wat moet die David getraind hebben? Kijk, ik heb thuis ook zo. Kijk, daar heb ik zo van die gewichten en daar kan je zo. Zo een beetje mee trainen en dan kan je een beetje sterker worden. En toen dacht ik, maar ja, hoeveel dagen moet je nou precies trainen voordat je dan super duper sterke spierballen hebt gekregen om tegen een reus te vechten? Ik denk heel, heel, heel lang. En weet je wat ik denk? Dat die reus dan al lang weg was gegaan. Dat die dacht, nou, niemand komt toch tegen mij vechten? Dan ga ik maar weer naar huis. En toen hoorde ik dus hoe het verhaal echt was gegaan. En hoe David kon winnen van die sterke, sterke reus. Ik ga jullie een klein stukje voorlezen uit het verhaal. Let op. Daar komt hij hoor. De koning waar David bij was, koning Saul, die zei, wil jij met die reus vechten? Dat kun jij toch helemaal niet. Jij bent alleen maar een jonge herder. En die reus is echt een supersterke soldaat. Hij is veel groter en sterker dan jij. Nee hoor, dat wil ik niet hebben, zei de koning. Maar weet u niet wat David zei? Hij zei, ik kan het wel, koning, want de Heere zal mij helpen. Toen ik nog op de schapen paste, heb ik eens met een leeuw gevochten. En toen heeft de Heere mij ook geholpen. En ik heb de leeuw doodgeslagen. En deze slechte man, die met God durft te spotten, zal ik net zo goed doodslaan. De Heere, die mij geholpen heeft tegen de leeuw, zal mij ook helpen tegen de reus. En weet je, toen dacht de koning nog, nou oké, maar dan moet je wel allemaal zo'n heel mooi harnas en een mooie helm op en een schild en een zwaard. Maar hé, dat ging ook helemaal niet. Die waren veel te groot en te zwaar voor David. Hij kon bijna niet lopen ermee. En weet je wat David alleen maar meenam? Zijn slinger en stenen. Hoe? Als dat maar goed afloopt, hè? Maar hé, kinderen, het verhaal is heel goed afgelopen. Want de Heere God hielp David om het steentje precies tegen zijn reuze hoofd aan te laten vliegen. En toen viel de reus op de grond. Kon die helemaal niks meer. Dat is wel bijzonder, hè? Dus weet je, als jullie misschien zelf ook wel eens denken, nou, dat kan ik echt niet, want daar ben ik nog echt wel te klein voor, of ik durf dat gewoon niet, dan moet ik dat weer doen en ja, dan gaat het straks mis. Weten jullie? Dan kan je vragen of de Heere God je wil helpen, want de Heere God kan alles, echt alles. En weet je, ik heb ook een liedje van David en het leek mij een leuk idee om die met elkaar te zingen. Dapper, 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 net als David. We gaan het nu met z'n allen kijken en heel hard zingen. Jullie kunnen het, ja? Oké, nou groetjes hè, ik ga weer. Dag lieve kindertjes, ik hoop jullie gauw weer te zien. Doei, 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 doei.
Ik ben dapper, 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 net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan.
Als ik speel op het schoolplein en ik word gepest, loop ik toch niet weg, al ben ik kleiner dan de rest.
Ik ben dapper, 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 net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan.
Als ik lig in het donker en ik zie een schim, doe ik gauw bij het licht aan. Ik ben klein, maar ik ben slim.
Ik ben dapper, 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 net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan.
Wil je overwinnen, maar je bent niet sterk. Met geloof beginnen is het halve werk.
Ik ben dapper, 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 net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan.
Goedemorgen broeders en zusters. Hartelijk welkom bij een nieuwe bemoediging van de Vol Evangelie Gemeente Vlaardingen. Vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij de Emmausgangers. De situatie is als volgt. De kring van de Heer Jezus bestaat uit de 70. Dus je hebt de 12 apostelen en de rest van de volgelingen. En op de eerste dag van de week waren enkele vrouwen naar het graf gegaan en ze ontdekten dat het graf leeg was. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. De vrouwen die gaan terug naar de apostelen en de andere leerlingen en vertellen hetgeen ze hebben meegemaakt. In Lucas 24, in het 11e vers, lezen we dat ze dat afdoen als kletspraat. De vrouwen worden helemaal niet geloofd. Simon Petrus, en we lezen ook in de andere evangeliën, Johannes, die gaat mee en die kijkt ook het lege graf in, zien de windsels liggen. En zijn vol verwondering, dat lezen we in 24 vers 12. Maar geen van allen gelooft. Ze kunnen het gewoonweg niet geloven. En dan gebeurt het dat van de groep van de 70 er twee zijn, ja, die zijn gaan twijfelen. En die denken, ja, is hij eigenlijk wel de Messias? Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Ze gooien de handdoek in de ring. Ze gaan niet meer het paasfeest vieren met de groep. Ze verlaten Jeruzalem. Ze gaan op weg naar Emmaus. En ze geloven het wel. Nou, zo makkelijk gaat het niet. Want we lezen in 24 vanaf vers 13 tot en met 28... dat ze al pratende op weg gaan. In de NBV-vertaling lees je: terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Dan lijkt het erop alsof de twee gewoon de afgelopen dagen aan het bespreken waren. Terwijl in de grondtekst staat dat ze hevig discussieerden. Ze hadden een dispuut, een meningsverschil. Ze liepen eigenlijk alle emoties van al die dagen, dat kwam eruit. Want ze hadden een bepaald beeld en verwachting van de Heer Jezus. En die is eigenlijk mede het graf ingegaan. Je zou kunnen zeggen dat een soort rouwverwerking van al die tijd en energie en dat meegaan met de Heer Jezus, dat zagen ze zo voor hun gezicht verdwijnen, het graf in. En dan komen anderen vertellen dat hij uit de dood is opgestaan. Ze kunnen het gewoon niet geloven. En terwijl ze daar zo heftig met elkaar in discussiëren waren, komt de Heer Jezus erbij. Ze herkennen hem niet, want de Heere God heeft hun ogen daartoe gesloten. En de Heer Jezus vraagt: waar hebben jullie het zo met elkaar over? Nou, een van de twee heet Cleopas. En die zegt eigenlijk op zijn Rotterdams: joh, onder welke steen heb jij geleefd? Nou ja, hij heeft de Heer Jezus natuurlijk onder een steen geleefd. Heel kort, maar hij is opgestaan uit de dood. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Er is een verwijting van: joh, waar ben jij? Heb je dat niet meegekregen dan, wat er gebeurd is? De Heer Jezus loopt met de twee mee. En er gebeurt er iets moois. Hij gaat aan de hand van de schrift uitleggen al hetgeen wat op hem betrekking had. En we lezen dan dat er iets gebeurt bij de twee Emmausgangers. Het vuur gaat in hen branden. Er laait weer iets op. Het woord wordt geopend en het vuur begint te branden in hun hart. En dan wil ik met jullie lezen uit Lucas 24 vanaf vers 28. Daar lezen we: ze naderen het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Ze vragen of de Heer Jezus bij hen wil blijven. Omdat ze onderweg al gemerkt hadden van: wauw, deze man heeft al wat te vertellen. En er gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt het moment dat de Heer Jezus het brood pakt, het breekt, de zegen uitspreekt, en op dat moment herkennen ze hem. Niet door hetgeen wat de Heer Jezus doet, maar omdat de Heere God bepaald heeft dat de setting van het broodbreken en de zegenbeden uitspreken, dat dat het moment is waarop ze hem mogen herkennen. God is hier de regisseur. Hoe mooi is dat? Op het moment dat Jezus geeft, wordt hij herkend. Nou, een stukje ironie. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze komen aan bij de andere apostelen en de discipelen. En wat gebeurt er dan? Ze krijgen niet eens de kans om te getuigen. Want wat lezen we? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. En dan lezen we in 34, die tegen hen zeiden, de elf: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Als ze gebleven waren in Jeruzalem, hadden ze Jezus ook ontmoet. En nou is hun getuigenis niet dat ze de Heer uit de dood hebben zien opstaan. Maar nou is het getuigenis van de twee, in vers 35, de twee vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Het getuigenis van de Emmausgangers is: wij hebben hem het brood zien breken. En wat mij ook zo enorm trof, is dat het getuigenis van Simon hier maar één zinnetje is. En het verhaal van de twee Emmausgangers die enorm aan het twijfelen waren, aan het kiften en bekvechten waren, en Jezus ook nog wat voor de voeten wierp, dat God daar zo lang bij stilstaat. Want wat wil dat beeld nu zeggen? Dat ze Jezus herkenden toen hij het brood brak. Ikzelf werd erg getroffen door het beeld dat we hier de gevende Jezus zien. God die geeft. Maar ook dat hij erbij is. Zelfs wanneer je je van hem afbeweegt. De twee hebben de 70 verlaten, gaan hun eigen weg. En tegelijkertijd, Jezus is erbij. We herkennen hem niet altijd gelijk, maar hij is erbij. Er ontgaat hem niets. Jezus zorgt voor de andere leerlingen, maar Jezus zorgt ook voor deze twee. En dan herkennen ze hem in zijn liefde, in wie hij is. God die geeft. Want zo is Jezus. Hij geeft. Hij geeft zichzelf iedere dag voor jou en mij. En hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden aan het kruis. Hij heeft zichzelf gegeven aan de dood, opdat wij zouden leven. En dat is zo ontzettend mooi en waardevol. Want wat de Emmausgangers is overkomen, is denk ik eigenlijk een voorbode voor hoe dat voor ons vandaag de dag is. En ik denk ook dat daarom God hier zo bij stilstaat, is omdat wij de Heer Jezus ontdekken door eerst het woord te lezen. Als we het woord tot ons nemen, dat hij ons daarin voedt, dan gaan we de Heer Jezus herkennen en erkennen. En dan gaat je hart branden. Dan krijgt de Heilige Geest de ruimte om je vuren vlam voor Jezus te zetten. Dan voedt de Heere God je, want zo is hij. Hij voedt je. En ik vind het dan ook zo mooi in Matteüs 28 dat de Heer Jezus dan ook afsluit. En hou dit voor ogen. Hou het voor ogen. Hij opent onze ogen. Hou het voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En zo is het. Hij gaat met zij die geloven. En hij gaat ook zijn weg met hen die twijfelen en nog vragen hebben. Maar beide voedt hij. Aan beide geeft hij zichzelf. En dat moeten we voor ogen houden. Hij is met ons tot de voltooiing van deze wereld. Amen.
Hallo lieve mensen. Graag wil ik even uitleggen waarom ik dit lied heb gespeeld met mijn vader. Zoals de meeste van jullie weten heb ik een tijdje in het ziekenhuis gelegen, een tijd geleden al gelukkig. Deden vooral mijn benen niet wat ik van ze vroeg. En in die tijd dat ik in het ziekenhuis lag, heeft het liedje Oceans van Hillsong mij enorm veel steun gegeven. Ik heb het toen veel geluisterd, veel gezongen. En graag wil ik even een stukje voorlezen uit de Nederlandse versie. Het refrein en het tweede couplet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. De diepste zee is vol genade, uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want uw trouw houdt het zand. En David die zei in een psalm: De Heer is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied. En natuurlijk zijn er problemen waar we niet zoveel van snappen of niet weten waarom ze er zijn. Deze tijd zijn heel veel mensen die strijden voor hun leven of ja, hebben bedrijven die over de kop gaan of wat dan ook. Maar één ding is wat ik wel zeker weet. En dat is dat God loven in tijden van problemen is niet ontkennen dat je problemen hebt. Maar wel erkennen dat God bestaat en dat Hij groter is. En daarom willen we graag het volgende lied zingen voor jullie.
Storm bent u dichtbij, ik ben van.
Lieve broeders en zusters, laat ik afsluiten met gebed. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde en voor uw enorme trouw. We danken u dat u een God van liefde bent. Een gevende liefde. Dat u zelfs wanneer we van u afdwalen, wanneer we kiften en kijven, dat u er bent en in ons geïnteresseerd bent. En ons niet aan ons lot overlaat. We danken u dat u zelfs dan uzelf geeft. Kwetsbaar. En dat u ons voedt. En dat u de tijd neemt om ons te voeden door uw woord. Dat u ons kracht geeft door uw Heilige Geest. Heer, daar willen we u voor danken. En broeders en zusters, ik wil je dan ook zo zegenen. Dat het vuur van de Heilige Geest, door de Vader gegeven, door de Zoon gezonden, mag gaan branden in ons hart. En dat je de dagen door mag gaan in de zekerheid dat God je voedt en met je is tot de volleinding van de wereld. Amen.